Wat een mooie warme dag vandaag. Het lijkt wel of we in Israël zijn qua temperatuur en qua zon. Maar dat zijn we niet. Maar we zijn wel verbonden met Israël en we gaan naar Israël door de Bijbel heen. En we gaan lezen in Genesis 38. Genesis 38. Genesis 38. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Best een lang hoofdstuk, maar ja, wat is belangrijker dan Bijbel lezen? Eigenlijk niks. Paulus zegt tegen Timotheus, houd aan in het lezen. Hij zegt niet, houd aan in het preken, maar houd aan in het lezen. Dus in die lijn gaan we dan ook vanmorgen in ieder geval beginnen. Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adullam. Zijn naam was Hira. Juda zag daar een dochter van een Canaanitisch man. Zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Ze werd zwanger en baarde een zoon en hij gaf hem de naam Er. Daarna werd ze weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En ze baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter in Gezib toen ze hem baarde. En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de Heere. Daarom doodde de Heere hem. Toen zei Juda tegen Onan, kom bij de vrouw van je broer. Vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was echter slecht in de ogen van de Heere. Daarom doodde hij ook hem. Toen zei Juda tegen Tamar, zijn schoondochter, ga maar zolang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei namelijk, anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers. Zo ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Toen veel dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de vrouw van Juda. Daarna vond Juda troost en ging hij naar zijn schaapscheerders, naar Timna, hij en zijn vriend Hira uit Adullam. En men vertelde Tamar, zie uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok ze haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaim, dat op de weg naar Timna ligt. Ze had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat ze haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe langs de weg en zei, kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En ze zei, wat zult u me geven als u bij mij komt? Hij zei, ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Ze zei, goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt. Toen zei hij, wat is het onderpand dat ik u zal geven? Ze zei, uw zegelring, uw snoer en uw staf die in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, kwam bij haar en ze werd zwanger van hem. Daarna stond zij op, ging weg, legde haar sluier van zich af en trok haar weduwkleed weer aan. Juda stuurde dat geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. Hij vond de rechter niet. Toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats, waar is de hoer die bij Enaim langs de weg zat? Maar ze zei, er is hier geen hoer geweest. Hij keerde daarop terug naar Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. En ook de mensen van die plaats zeiden, er is hier geen hoer geweest. Toen zei Juda, laat ze het onderpand zelf maar houden. Anders zullen we veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer 3 maanden later dat men Juda vertelde, Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Juda, breng haar de stad uit naar buiten en haar laat haar verbrand worden. Terwijl ze de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei, kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei, ze staat in haar recht, meer dan ik. Omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En het gebeurde tegen de tijd dat ze baren zou, en zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. En terwijl ze baarde, gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw pakte die, bond een scharlakenrode draad om zijn hand en zei, deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde, toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat, zie, zijn broer tevoorschijn kwam. Daarop zei ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hem de naam Peres. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode draad om zijn hand had. En men gaf hem de naam Zera. Ja, wat een bizarre geschiedenis eigenlijk, hè? Heel bijzonder, maar het is ook een hele betekenisvolle geboorte. Toen ik onlangs dit gedeelte las, toen moest ik in het bijzonder stilstaan bij dat laatste stukje. Dat gaan we dan vanmorgen ook in het bijzonder doen. Maar natuurlijk eerst even de context waarin het allemaal gebeurd is. Juda die trekt bij zijn broers vandaan. Dat hoofdstuk 38, dat staat natuurlijk logischerwijs tussen 7 en 39 in. En 37 gaat over Jozef die als slaaf verkocht wordt door zijn broers en in Egypte terechtkomt. En hoofdstuk 39 zien we dat hij dan uiteindelijk met de volgende hoofdstukken, dat hij op de troon komt. En dit hoofdstuk staat er dan eigenlijk tussen, het lijkt wel een soort breuk. Een soort breuk in die geschiedenis van Jozef. Er zijn sommige uitleggers die zeggen ook dat deze geschiedenis toch zeer waarschijnlijk eerder heeft plaatsgevonden, dus voor hoofdstuk 37, maar dat door de Heilige Geest geleid het hier geplaatst is. Met een bedoeling, misschien om aan te geven dat met betrekking tot de Heer Jezus, waar Jozef natuurlijk een geweldig beeld van is, dat er ook in zijn leven of in zijn geschiedenis een breuk is. Namelijk zijn lijden en zijn sterven, dan een tijd niks en dan zijn heerlijkheid. Dat gaan we vanmorgen trouwens ook in dit hoofdstuk zien. Juda, hij is degene die dan uiteindelijk degene is waaruit de Messias zal voortkomen. Dat is hier nog niet duidelijk, maar dat is het Jacob die dat op zijn sterfbed later uiteindelijk door de Heilige Geest zal vertellen. Juda, hij gaat bij zijn broers vandaan en hij gaat dan bij een Kanaaniet wonen. Althans, in ieder geval iemand die in het land van de Kanaanieten woont. Kanaan was natuurlijk het land van de Kanaanieten, maar de Kanaanieten hadden een bepaald deel van dat land. En dan ziet hij daar een dochter van een Kanaanitisch man. En dan is het bijzonder dat wel de naam van die vader wordt genoemd, maar die naam van die vrouw helemaal niet. Die vrouw wordt ieder gewoon vrouw genoemd. De vrouw van uiteindelijk Juda. En hij neemt haar tot vrouw. Nou, dat is natuurlijk iets wat al eigenlijk een grote misstap is van Juda. Want hij ziet dat die Kanaanieten natuurlijk, wat godsdienst betreft, eigenlijk totaal verkeerd bezig zijn. Zij dienen de afgoden met allerlei perverse dingen die daarbij horen. En zij zijn degene die dan uiteindelijk ook ervoor zijn dat het oordeel over het land Kanaan komt. Dus hij maakt in feite eigenlijk een misstap. En dan, als hij dan met betrekking tot die zonen, dat laat ik dan verder even maar een beetje rusten, dat hij dan die zonen krijgt waarvan er dan twee gedood worden door de Heere. En dan die jongste, ja, dat hij dan eigenlijk niet aan die vrouw, die de vrouw van de eerste zoon was, Tamar, gegeven wordt, dan maakt hij daar ook weer een fout. En het bijzondere vind ik eigenlijk in deze geschiedenis dat God juist misschien ook die misstap en die fout van Juda gebruikt in zijn geweldig grote plan om uiteindelijk toch de Messias op aarde te brengen. En dat ook in ons leven het zo kan zijn, wij kunnen ook een misstap doen. We kunnen echt een verkeerde beslissing maken. We kunnen ook ons vergissen en iets vergeten of er misschien een beetje makkelijk over denken. En dat is natuurlijk niet de reden om daar dan maar in te blijven. Maar het is wel zo dat God die omstandigheden kan gebruiken, dat God zelfs verkeerde dingen nog ten goede kan gebruiken. Dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder ook in deze geschiedenis. Nou, die vrouw die Juda dan voor zijn zoon Er neemt, heet Tamar. En Tamar betekent palm, dadelpalm. Je komt Tamar nog een paar keer tegen in de Bijbel, in de geschiedenis van David. David had een dochter die Tamar heette, was een zus van Absalom. En Absalom had ook nog weer een dochter die Tamar heette, maar verder kom je die naam eigenlijk niet tegen. Palm. En dat is best wel een hele bijzondere boom, een palm. In Nederland zie je ze tegenwoordig best wel veel ook staan. In allerlei tuinen bij ons ook in de buurt zie je palmbomen staan. En het is eigenlijk een koninklijke boom. Het is een boom met een grote kroon. Zo'n echte hele mooie kroon erbovenop, kale stam. Mooie kroon erbovenop. En je ziet die boom ook in de tempel van Salomo. Als dat beschreven wordt, dat inwendige van die tempel. Dan leest er, en er werden palmbomen en gerubs op de wanden gegraveerd. En als je later de tempel leest in Ezechiël, de tempel die in de toekomst gebouwd gaat worden, die Ezechiël helemaal beschrijft, dan staat er ook, als het over het interieur gaat, dat er dan ook palmbomen en gerubs aan die binnenkant zijn. De palm is de boom van het koninkrijk, van de koning. En eigenlijk natuurlijk ook van het volk Israël. Want Israël is het koningsvolk. En Tamar is in deze geschiedenis ook een beeld van Israël. Het is God die aan Israël gezegd heeft dat zij tot een koninkrijk van priesters zullen zijn, als ze de Heere gehoorzaam zullen zijn. Nou, dat is in de geschiedenis nog niet gebeurd, maar die belofte ligt daar wel. En dat zal ook gebeuren als Israël straks tot bekering komt. Heel Israël, wat er dan zal zijn, het overblijfsel tot bekering komt en in het land zal zijn, dan zal het inderdaad een koninkrijk van priesters zijn. Dan zijn zij het volk dat een priesterlijke bediening heeft ten opzichte van de andere volken. En uiteindelijk denk ik ook in het nieuwe Jeruzalem, waarover dan de dienstknechten gesproken wordt. De dienstknechten die zullen zijn aangezicht zien, dan geloof ik persoonlijk dat dat in de eerste plaats over Israël gaat. Want Israël zijn de dienstknechten van God. Nu, die Tamar, zij is dus degene die een beeld is van Israël. Zij is degene die dan uiteindelijk, als ze dan ziet dat Sela, die jongste zoon, niet aan haar gegeven wordt, dan is er in haar zo'n diep verlangen om uiteindelijk nageslacht te krijgen, dat ze dan een weg gaat die wel heel bijzonder is. Juda, na de dood van zijn vrouw, gaat uiteindelijk zijn schapen scheren of kijken bij het schapen scheren. En dan doet zij zich voor als een hoer. Ze kleedt zich als een hoer en gaat zitten langs de weg die naar Timla leidt. En als Juda haar dan ziet, dan begint hij te onderhandelen met betrekking tot, kan hij bij haar komen en wat kost dat dan? Nou, dat kost dan een geitenbokje. En dan zegt zij van, nou, dat is prima, maar dan wil ik wel een onderpand hebben, totdat je dat geitenbokje gestuurd hebt. En dan zegt hij, nou joh, wat moet ik dan als onderpand geven? Dan zegt ze, nou, uw zegelring, uw snoer en uw staf. Drie dingen vraagt ze met betrekking tot dat onderpand. En dat is best wel apart, want in feite zijn het allemaal dingen die spreken van de status en van het gezag en de autoriteit van Juda. De zegelring, ja, daar kan je dingen mee bezegelen. De snoeren, dat was waarschijnlijk toch meer een soort versiering van zo'n waardigheid. En die staf, de staf in de Bijbel, is vaak een teken van autoriteit. Mozes had een staf, en dat wordt zelfs de staf van God later genoemd. Dat sprak van de autoriteit. Dus hier zien we dat Juda in feite ja, eigenlijk zijn hele waardigheid afgeeft aan die vrouw. Voor hem een bekende, maar die zich onbekend voordoet. Nou, dan komt hij bij haar en het is meteen raak en ze is in verwachting. Nou, zij gaat dan weg, ze trekt haar weduwkleed weer aan en gaat dan weer wonen in het huis van haar vader. En Juda die probeert dan dat geitenbokje bij haar te bezorgen, maar ja, dat lukt niet, want er is niemand die daar een hoer heeft gezien en die broer of die vriend van hem komt met dat geitenbokje terug. Ja, ik heb het geprobeerd, maar ik krijg het niet bezorgd. En nou, dan zegt Juda, laat het dan maar zitten, want anders dan worden wij nog te schande. En dan 3 maanden na wat er gebeurd is, dan wordt Juda de boodschap gebracht dat uiteindelijk zijn schoondochter zwanger is van hoererij. hoererij. Nou, ze was dus ook letterlijk, had ze zich als een hoer voorgedaan. Maar hoererij in de Bijbel, dat is alle seksuele gemeenschap buiten een officieel gesloten huwelijk. En dat is natuurlijk iets wat, wat heel belangrijk is, ook in onze tijd, om dat nog eens even te onderstrepen. Dat is wat de Bijbel ons leert. He, de wereld om ons heen, die leert van, nou ja, je moet het eerst maar een beetje proberen. En als het je dan bevalt, dan kan je erin verder gaan, dan kan je een relatie aangaan. Maar we zien dat seksualiteit natuurlijk heel hoog in het vaandel staat in de maatschappij. Maar dat dat niet gelinkt wordt aan een officieel gesloten huwelijk. Samenwonen is ook niet een officieel gesloten huwelijk. En wat dat betreft is dat voor ons, voor jongelui, voor ons mensen belangrijk om dat Bijbelse gegeven vast te houden. Dan zijn we een soort roepende in de woestijn. Maar het is wel zo dat het belangrijk is om dat zo vast te houden. Omdat God dat zo in zijn geweldige wijsheid bedoeld heeft. Ook ter bescherming van man en vrouw. En ter bescherming van de kinderen die dan eventueel geboren worden. In die tijd was er een soort wet door een Syrische koning uitgeschreven, dat als een vrouw dus hoererij bedreven had, dan moest zij uiteindelijk met vuur verbrand worden. Dat was best een hele heftige wet. En ja, ik vraag me af of je daar al in feite het vijandschap ten opzichte van de vrouw vindt. Want uiteindelijk is het zo dat, waar is dan die man? Dat zien we natuurlijk ook bij die geschiedenis van de Heer Jezus, waar dan die overspelige vrouw bij hem gebracht wordt, die op heterdaad betrapt is. En die man die hebben ze laten lopen, want ze is op heterdaad betrapt. Nou, dat is dichter kan je er niet bij wezen. Maar die vrouw nemen ze mee en die zetten ze dan voor de Heer Jezus neer. En je ziet dat vandaag in heel veel culturen en in religies, dat die vrouw een positie heeft die veel minder is dan de man. Waar die man altijd weer boven die vrouw wil staan. Maar God heeft die vrouw en die man naast elkaar neergezet. He, ze is hem tot hulp gesteld, staat er als hij Eva geformeerd heeft. Ze heeft hem tot een hulp gemaakt. En dan denk ik voor mezelf, ja, wie is er nou zieliger, die man of die vrouw? Die man, want die man heeft hulp nodig. Die vrouw is veel belangrijker in die zin dan die man. En dat is zo geweldig dat de Bijbel ons dat laat zien, hoe belangrijk vrouwen zijn. Natuurlijk in de context van het Oude Testament, dan zijn er soms ook dingen dat ik denk van nou ja, hoe. Maar het is heel nadrukkelijk wel dat God man en vrouw aan elkaar gegeven heeft. Dat is natuurlijk binnen het huwelijk, maar ook binnen de gemeente. Vrouwen kunnen ook binnen de gemeente een bijdrage leveren, want vrouwen kijken toch wel eens anders naar dingen als mannen. En dat kan een geweldige aanvulling zijn. Maar goed, Tamar wordt dus met de dood bedreigd. En dan, als ze dan naar buiten gebracht wordt, buiten de stad, dan heeft ze dus dat onderpand bij zich. Dat heeft ze natuurlijk meegenomen. En dan zegt ze, ja, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. En dan zegt ze, kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. In het Hebreeuws staat er, herken toch van wie deze zegelring, van wie deze snoeren en van wie deze staf is. Wordt heel sterk benadrukt. En Juda die herkent ze. En die zegt, ze staat in haar recht omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En dan breekt het tijdstip aan dat de zwangerschap tot zijn climax komt. En het gebeurde tegen de tijd dat ze baren zou, staat er in mijn vertaling. Maar er staat eigenlijk, het gebeurde op de tijd dat ze baren zou. Met andere woorden, de bevalling begon en wat was er toen? En dat staat heel mooi in het Hebreeuws. Daar staat er dan van, zie, tweelingen. Bij ons staat er een tweeling, maar in het Hebreeuws staat er een meervoudvorm. Zie, tweelingen. Zo, waar rempel, tweelingen. En dan, als dan die bevalling dus inderdaad start, dan staat er, en het gebeurde toen ze baarden, dat de ene zijn hand naar buiten stak. Nou, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Want ook, zeg maar, vroedvrouw technisch, hoe ging dat dan? Hoe is dat dan gegaan? Het kindje komt altijd met het hoofd eerst. Of je hebt een stuitbevalling, dus met de benen eerst. Mijn broer die kwam met zijn benen eerst. Dat was ook een hele zware bevalling voor mijn moeder. En dat ging allemaal maar net goed. Maar dat hij dan eerst zijn hand uitsteekt. Hoe is dat dan gegaan? He, als het hoofdje eerst komt, en dan heeft hij dan dat handje er zo langs gestoken. Ik weet het niet, maar het is wel bijzonder dat dat zo gebeurt. En die hand. Heb je wel eens nagedacht over het feit hoe je hand in elkaar zit? Hoe wonderlijk je hand in elkaar zit? We zijn er zo aan gewend. Vanmorgen las ik een gedicht van de Lepra-zending. Een zuster die in waar was het ook weer, Kok? In ieder geval in Afrika. En die had daar een meisje ontmoet en dat was zwaar gehandicapt door de lepra. En de vingers waren haar van haar handen af. Ze had alleen nog maar stompjes. Hele harde huid. En uiteindelijk werd ze dan geholpen. En in die zin dat met die handen kon ze eigenlijk niet meer. En dan gaat ze samen met haar zusje, die dus nog gezond is, gaat ze een bedrijfje beginnen. En dan staat er. En die handen van dat zusje worden nou eigenlijk de handen van dat gehandicapte meisje. Wat kan je met je hand allemaal niet veel doen? Met je hand kan je slaan, met je hand kan je liefkozen. Met je hand kan je grijpen en met je hand kan je geven. En als je kijkt hoe die hand technisch in elkaar zit, ik heb de laatste tijd verwonder ik me over hoe wonderlijk God die duim gemaakt heeft eigenlijk. Dan moet je eens proberen zonder duim wat te doen. Om iets op te rapen zonder een duim. In de geschiedenis in Richteren, daar staat dat de koning van Jeruzalem, dat hij zegt, er zijn, ik weet niet precies meer het aantal, maar er zijn zoveel koningen die onder mijn tafel met afgehakte duimen en afgehakte vingers, afgehakte duimen en grote tenen, de kruimels oprapen. Probeer dat eens op te rapen. Dus hoe bijzonder heeft God die hand gemaakt? En die hand hebben we ook over gezongen. Een van de laatste liederen. De hand die hem sloeg, vergaf hij. De hand die alles schiep. En ik geloof dat die hand van dat kindje hier, dat dat een beeld is van de Heer Jezus. Het is Gods hand. God heeft zijn hand uitgestoken naar deze wereld. God heeft zijn hand uitgestoken naar jou. Niet om te slaan, maar om te redden. Hij stak zijn hand uit. Dat kind stak zijn hand uit. Heel bewust. Wordt ons dat zo beschreven? Zo heel bewust is dat gebeurd. Met een betekenis. Er staat niks zonder betekenis natuurlijk in de Bijbel. Dus dat is door God zo geleid. Hij stak zijn hand uit. En die vroedvrouw zal ook verbaasd geweest zijn. En die knoopt daar meteen een scharlaken draad omheen. En dan zegt ze, deze komt er het eerst uit. Nou, die hand die naar buiten komt, is een beeld van de Messias, een beeld van Gods hand. Je leest veel over die hand in de Bijbel, hè? Dat bijvoorbeeld in Jesaja 40, vers 2, is mijn hand dan ten enenmale te kort om te verlossen? Of is er in mij geen kracht om te redden? Jesaja 59, vers 1. Zie, de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En als het dan gaat over de Heer Jezus, over zijn lijden en sterven en zijn opstanding in Jesaja 53, dan staat er dat het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Die hand krijgt een scharlaken draad om. De vroedvrouw bindt een scharlaken draad om die hand. Scharlaken is een beeld van de zonde. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen worden als sneeuw. Waren ze rood als karmozijn, zullen worden als witte wol. Het is uiteindelijk natuurlijk Tamar een beeld van Israël, dat de Messias voortbrengt. En de mens is degene die uiteindelijk ervoor zorgt dat die Messias de zonde heeft gedragen. Die scharlakenrode draad spreekt van de zonde. Dat scharlaken kom je vaak tegen, ook in de tabernakel. De kleuren van de hoge priesters en kleding. En later ook bij de kleding van de Heer Jezus. Daar staat over een purperen kleed of een scharlaken kleed kreeg hij om. Het is een beeld van het lijden van de Heer Jezus. Die hand van dat kind dat naar buiten komt, is een beeld van het lijden van de Heer Jezus. Is een beeld van zijn eerste komst. En toen hij geleden had, toen ging hij terug. Toen hij opgestaan is uit de doden, is hij naar de hemel gegaan. En dat is ook weer wat heel nadrukkelijk in het Oude Testament staat. In Hosea 5, vers 15, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. De Messias, hij heeft geleden, is voor jouw zonde gestorven, voor mijn zonde gestorven, voor Israël, voor de wereld gestorven. En hij is opgestaan uit de doden. En hij is naar de hemel gegaan. Dat kind trok zijn hand terug. En dan komt zijn broer naar buiten. En het lijkt wel alsof hij zijn broer gelegenheid geeft om naar buiten te komen. Hij trekt zijn hand terug. Als de vroedvrouw dus die hand ziet, dat moet ik nog even benadrukken, dan zegt ze, deze komt er het eerst uit. En dat woordje deze is een heel bijzonder woordje. Dat kom je vaak tegen met betrekking tot de Heer Jezus. Er staat in Lucas 7, vers 49, wie is deze die zonde vergeeft? In Lucas 8, vers 25, wie is deze dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Lucas 9, vers 35, deze is mijn geliefde zoon. Johannes 1, vers 34, deze is de zoon van God. Deze komt er als eerste uit. En de eerste, ja, dat is natuurlijk een geweldig beeld ook van de Heer Jezus. Van de eerste. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. Het begin en het einde. Buiten mij is er geen God. Dus dan komt die broer eruit. En die broer, als die eruit komt, dan zegt die vroedvrouw, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hem de naam Peres. En dat betekent bres of breuk of gat. Sommige vertalers vertalen hier, waarom heb je voor jezelf een breuk gemaakt? Uiteindelijk zien we dat na het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding en zijn hemelvaart, komt er een breuk in de geschiedenis. Een breuk die je heel vaak ook in de profetieën vindt. Er wordt gesproken over de Messias in zijn lijden en zijn heerlijkheid. En daartussenin, dat wordt in het Oude Testament soms in één adem genoemd, maar daartussenin ligt een breuk. Dat is de tijd waarin wij leven. Dat is sinds het boek Handelingen, is er een breuk in de geschiedenis. Israël is op een zijspoor gezet en God is bezig met de gemeente te vormen, het lichaam van Christus, uit Joden en heidenen. De Heer Jezus is teruggegaan naar zijn plaats. Maar in Hosea 5, vers 15 staat dan, ik keer terug naar mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. En in benauwdheid zullen ze mij ernstig zoeken. Die Peres, dat is wel de voorouder van de Heer Jezus geworden, want de lijn gaat via Peres. Maar die Peres is in deze geschiedenis, naar mijn inzicht, een beeld van de tijd waarin wij leven. En als die Peres dan geboren is, dan komt dat jongetje naar buiten met die scharlakenrode draad om zijn hand. Zo staat dat er. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn die de scharlakenrode draad om zijn hand had. Die had hij nog steeds om natuurlijk. Met andere woorden, je kon nog steeds zien dat het dat jongetje was. En zo is het met de Heer Jezus, de opgestane heiland. Hij is opgestaan en als hij terugkomt, dan is het nog steeds duidelijk dat hij de gekruisigde is, maar wat meer is de opgewekte. In het boek Openbaring hoofdstuk 5, daar lezen we over, ik zag een lam staan als geslacht. Het lam als geslacht en dat gaat de boekrol openen. En dat gaat uiteindelijk het koninkrijk op deze aarde oprichten. Hij krijgt de naam Zerach. Zo staat het er eigenlijk. En dat woordje Zerach betekent opgang, de opgang van de zon. De opkomst van de zon. En dat is natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus in zijn wederkomst. Hij zal komen en uiteindelijk als de zon der gerechtigheid verschijnen. Hè? Malachi, zometeen zal ik het lied nog zingen, Adon Akavot. Maar u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Met genezing onder uw vleugelen. En in de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes, staat: door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien. De opgang uit de hoogte, dat is de Messias. Dat is de Heer Jezus, dat is degene die hier in deze hele bijzondere geboorte zichtbaar wordt. Zijn eerste komst, een breuk in de tijd en zijn wederkomst. Hij is de opgang, hij is degene die uiteindelijk daar zich manifesteert in deze hele bijzondere geboorte. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang, zegt Jesaja in hoofdstuk 60. Nou, wij zijn dus getuigen geweest van een hele bijzondere, maar ook betekenisvolle geboorte. Door de Zoon met scharlaken, de Heer Jezus, is een bijzondere en betekenisvolle geboorte mogelijk en noodzakelijk. En dat is de wedergeboorte. De wedergeboorte vond ik zo mooi dat broeder Abt daarmee begon, uit Petrus. Gij die wedergeboren zijt. Want daar wilde ik het ook nog even over hebben. Ik wil het over die hand hebben, daar hebben we over gezongen. En ik wil het over de wedergeboorte nog hebben. En daar hebben we het al over gehad met betrekking tot het Bijbelgedeelte. Want inderdaad, die wedergeboorte is gigantisch belangrijk. Die is zo betekenisvol, die is noodzakelijk. Je moet opnieuw geboren zijn. En dat kan je zelf niet bewerken. Zoals je eigen geboorte niet kon bewerken. En deze jongens die eigen geboorte niet konden bewerken. Dat overkomt je. Dat gebeurt met je. En dat gebeurt door het werk van God. Door zijn woord en door zijn geest. Het is de apostel Paulus die in de Titusbrief zegt: maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakt hij ons zalig. Niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte. En, je zou misschien ook kunnen lezen, namelijk de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. De vraag is: ben je wedergeboren? En dan kan je zeggen: ja, hoe weet ik dat dan? Ja, dat kun je weten. Dat kun je weten uit een verandering in je leven. En bij de een gaat dat geleidelijk. En bij de ander gaat dat van het een op het andere moment. Maar als je hongerig bent naar het woord van God, als je graag steeds meer van God wil weten, als je met de Heere wil leven, als je de Heere lief hebt, nou, dan mag je er echt wel van overtuigd zijn dat je wedergeboren bent. Dat God dat geweldige wonder in jouw hart en leven heeft gewerkt. Als antwoord op je geloof. En dat is wat dat betreft een hele belangrijke en betekenisvolle geboorte, waar we ook wat dat betreft ernst mee moeten maken. Geprezen zij de naam van de Heere die we zo mooi in deze geschiedenis hebben gezien, en dat hij het zal uitwerken in ons hart. Amen. U bent de Heere der Heren. U bent de Koning der Koningen. U bent de zon der gerechtigheid met genezing onder uw vleugels. Adon Akavod. Adon Akavod, melech hamlakim, shemet zaka umarpei, biknafecha, shemet zaka umarpei, Biknafecha. You are the Lord of glory. You are the King of kings. You are the Son of righteousness with healing in your wings. You are the Son of righteousness with healing in your wings. We gaan nog danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we zo deze hele bijzondere geschiedenis met elkaar mochten lezen en er met elkaar over mochten nadenken. Heer, wat bent u een wonderlijke God die voor ons eigenlijk absurde situaties gebruikt in uw machtige en wonderbare plan. Heere Juda, die fouten maakte en dat u toch die fouten gebruikt om uiteindelijk de voorouder van de Messias, de Heer Jezus, op deze aarde te brengen, maar ook om die betekenisvolle geboorte veel van hem te laten zien. Het is de Heer Jezus die zelf gezegd heeft, het zijn de schriften die van mij getuigen. En dat hebben we ook vanmorgen mogen zien. We willen u danken voor uw lijden, voor uw sterven. Dat u, Heer Jezus, de hand van God naar deze wereld gekomen bent. Dat uw liefdevolle Vader uw hand uitsteekt nog steeds naar deze wereld. Om te redden. Om mensen te trekken vanuit de duisternis in uw heerlijk en wonderbaar licht. En over te brengen van de dood naar het leven. Heer, wij kunnen het zelf niet. Wij kunnen van uw naam getuigen, maar u bent degene die trekt. En we willen u danken dat u dat nog steeds wilt doen. En dat u ons daarvoor gebruiken wilt, Heere, om een getuige van u te zijn. We willen u danken dat u naar deze wereld kwam, Heere Jezus, dat u de gekruisigde, maar wat meer is, de opgewekte bent. Dat u aan de rechterhand van de Vader bent, waar u voor ons pleit. En dat we u mogen verwachten. We bidden voor de nood van deze wereld. Ook voor de nood in ons eigen land. Wat is er veel aan de hand, Heere? Onoplosbare problemen lijken het. En nu hebben we ook geen regering meer. Maar we danken u dat we het voor u neer mogen leggen. En dat u mogen danken dat u in het bijzonder degene die uw naam beleiden in die regeringskringen, dat u ze wilt helpen om standvastig te zijn. We hebben het ook nog gehad over het moraal en het morele denken, Heere. In het bijzonder als het gaat over seksualiteit. En we danken u dat u ons ook als gelovigen helpen wilt om daar uw weg in vast te houden. En dat bidden we ook voor de jeugd, voor de kinderen. Dat ze die weg mogen zien en mogen volgen. Heer, dat is niet zo simpel. Maar we danken u dat u daar kracht en genade voor geeft. We danken u dat we mogen bidden voor uw volk Israël. U kent ook van de spanningen die er zijn. Van het geweld dat er over en weer is tussen Joden en Palestijnen. En we bidden, Heere, dat men toch tot het besef gaat komen dat geweld niks oplost. Maar dat er gesproken zal moeten worden. Men woont nu eenmaal in hetzelfde land. En het is belangrijk om dat te aanvaarden, te accepteren en te respecteren. We leggen het voor u neer. En zo willen we u danken, Heere, dat u ons allemaal kent. U weet wat we nodig hebben. En we willen het ook voor deze dag en deze week, voor ons verdere leven van u alleen verwachten. En we bidden het ziende op uw komst en uit genade. Amen.